Hoi allemaal, welkom bij Groei Jouw Fitnessonderneming. Dit is een officiële podcastreeks van FitNation.
Wij zijn je hosts Kaylee, Ila en Mitch. En wij gaan in gesprek met top fitnessondernemers en pioniers uit de branche. Om jou van inzichten, kennis, inspiratie en praktische tips te kunnen voorzien.
Deze podcast is van fitnessondernemers voor fitnessondernemers.
In 1998 begon hij als personal trainer in Hilversum, oftewel Hollywood. Werd vervolgens strength and conditioning coach en begon toen zijn zoektocht naar de betekenis van vitaliteit. Dat was uiteindelijk de aanleiding voor de start van zijn eigen kennis- en opleidingsinstituut. Want als je zegt vitaliteit, dan zeg je Chivo. Vandaag bij ons aan tafel een veel aangevraagde gast, Chi. Welkom.
Dankjewel.
Klopt de intro een beetje?
Ja, helemaal prima.
Oh, oké, super. Hey, ik heb niet alles meegenomen van de intro, dus kun je jezelf even kort voorstellen en ons daarna meenemen in je journey binnen de fitnessbranche?
Ja, nou, ik ben Chi Long Chiu is eigenlijk mijn complete naam, maar iedereen kent me natuurlijk gewoon als Chi. Ik ben 50 jaar en al een tijdje bezig in deze branche, heb van alles gedaan. Ik kom oorspronkelijk uit het bedrijfsleven, maar ik sportte daarnaast altijd. Dus daarna ging ik lesgeven en trainen enzovoorts. Toen raakte ik inderdaad in Hilversum, ging ik gewoon fitness geven, naast groepslessen. Dus ik kom ook nog uit de freestylehoek. En daarna hadden we...
Aerobics?
Ja.
Oké, leuk.
Gechoreografeerde lessen, dus daar moest ik me overheen zetten. Maar dat heb ik op een gegeven moment ook geleerd, nog van VHS. Dus dan moest je steeds terugspoelen en zo. Ja.
En, dat is voor mijn tijd.
Ja, en daarna had je natuurlijk vanuit de VS had je personal training. Nou ja, dat was alleen maar voor de rijken op dat moment. Dus ik zat toevallig op een plek, want ik werkte in Hilversum bij Veronica destijds. Dus dat deed ik gewoon naast. Nou, ik raakte echt wel... ik kon een hele hoop mensen helpen, maar een hele hoop mensen ook niet. En die hadden heel veel stress, dus ik ging op zoek naar andere dingen. En zo ben ik langzamerhand een beetje dat traject ingerold van vitaliteit. En wat is het dan eigenlijk? Heel veel cursussen gedaan en ik kwam daar gewoon allemaal niet uit. En toen dacht ik, ja, nu moet ik het gewoon zelf uit gaan zoeken.
Want het is heel complex.
Het is heel gefragmenteerd, dus er wordt wel onderzoek naar gedaan, maar het is zoveel uit zoveel verschillende disciplines dat er sowieso niet echt een soort van integrale kijk was op de zaken en heel veel details kloppen gewoon niet. En het heeft dus op een gegeven moment, het begint al met een definitie.
Mm-hmm, daar gaan we het dadelijk uitgebreid over hebben.
Dus dat is al best wel complex om dan nog zeg maar de juiste wetenschappelijke literatuur bij te vinden.
Ja.
Nou, nu had ik wel natuurwetenschap gestudeerd, gezondheid en milieu. En daarna ben ik psychologie gaan studeren, omdat ik vanuit de fysiologische en de fysieke kant kwam. Maar het was heel duidelijk dat dat onvoldoende is eigenlijk.
Mm-hmm. Ja. En toen ben je je eigen opleidingsinstituut begonnen of kennisinstituut eerst?
Nee, ik ben eerst gewoon gaan bloggen, omdat ik het niet wist. En bloggen, ik post heel veel, maar dat heeft alles te maken met het gegeven dat ik een soort overzicht voor mezelf wil creëren. En dat is een hele goede manier voor mij geweest om te leren. Dus ik ben ook op die manier gaan bloggen.
Mm-hmm.
En 3 maanden later kwamen er allerlei verzoeken binnen van kun je niet wat voor ons gaan ontwikkelen en gaan schrijven enzovoort. Want ik schreef gewoon over onderzoeken.
Het is wel duidelijk dat jouw inzicht daarin ook nog een beetje een gat in de markt was eigenlijk.
Ja, ik weet wel dat ik toen googelde en toen waren er 16.000 hits en nu is het ruim over de miljoen. Dus inmiddels is dat toegenomen en dat heeft ook te maken met het gegeven dat zowel RIVM en TNO onderzoek hebben gedaan naar vitaliteit. En in 2016 zelfs daar een vragenlijst en zo voor ontwikkeld hebben.
Ja, ja. Oké. Je hebt ook een aantal vitaliteitsstudio's gehad zelf.
Ja, ik ben in 2005 begonnen met een vitaliteitsstudio in een fysiopraktijk. En ik had geen idee wat ik moest doen. Ik wist alleen, ja, ik kan wel alleen literatuur lezen, maar dat is gewoon onvoldoende. En ik ben dat begonnen, een beetje à la fitnessmodel, dus met een abonnement en er zaten beweeglessen bij. En daar heel veel geleerd. En toen dacht ik op een gegeven moment na een aantal jaar... Ja, eigenlijk zouden meer mensen dit moeten leren. En toen ben ik begonnen met een opleiding eigenlijk. Mm-hmm. Ja.
En even een tipje van de sluier. Wat heb je dan geleerd van die tijd dat je zelf die vitaliteitsstudie had?
Eén ervan was dat als je vooral richt op gezondheid, dat je nooit tot de kern komt bij mensen.
Interessant.
Ja.
En wat doen jullie vooral met Chivo-opleidingen?
Ja, bij Chivo werken we... Nou ja, het werk wat we doen is vergelijkbaar met een wetenschappelijk bureau. Dus dat is gewoon lezen, verzamelen, lezen van publicaties. En dat vertalen naar stukken. En dat, ja, bij ons meestal gaat het om protocollen. Mm-hmm. Nou, en die vinden wij super briljant. Maar dan gaan we ze uitproberen en dan werken ze niet. En in de praktijk probeer je dat aan te scherpen, zodat je mensen kunt helpen. En dat doen we zowel voor het trainingstuk, want we hebben een PT-opleiding,
ja,
als wel een vitaliteitsopleiding. En vroeger was dat één, maar dat hebben we uit elkaar getrokken.
Oké. Interessant. Ik denk dat we genoeg weten over jou en Chivo. En dan gaan we nu dieper in op het onderwerp zelf. Het woord is al een aantal keer gevallen, vitaliteit. Belangrijk onderwerp. En voornamelijk de vraag, hoe krijgen we de samenleving ook vitaler? Want daar gaat het uiteindelijk om. Het onderwerp is complex, dat zeiden we net al. Wat maakt het dat vitaliteit zo complex is?
Ja, vitaliteit heeft soort van door de jaren heen heel veel verschillende betekenissen gehad. Eerst heel zweverig, mm-hmm, het vitalisme. Er was iets van energie ergens. Later is dat veel meer gezondheid geworden. Van we worden ouder, dus hoe houden we die mensen nog productief? Maar dat was heel erg fysiologisch. En toen kwam ook het psychologische deel. Dus nu zie je dat het gezondheid plus is. En de plus is dan voornamelijk het emotionele deel.
Mm-hmm.
Emotionele gezondheid. Maar het is heel sterk gericht rondom gezondheid. Nou, dat is niet wat de wetenschappelijke literatuur zegt. En het sluit ook niet aan bij onze ervaring.
Okay.
En dat komt omdat wij heel veel leefstijlprogramma's hebben gedraaid. En in de leefstijlprogramma's hadden we ook een programma voor mensen met kanker. En een deel ervan, daar ging het prima mee, maar een deel werd terminaal.
Mm-hmm.
Nou, die worden dus nooit meer gezond. Maar wat mij opviel aan die mensen, is dat er meer leven in zat dan de gemiddelde twintiger die met zijn ziel onder zijn arm liep.
Mm-hmm.
Want zoals ik rondkeek naar de gemiddelde twintiger, ja, die waren eigenlijk een soort van dood, maar nog niet begraven. En dat zag ik helemaal niet terug bij die mensen. En toen dacht ik, wacht even, maar als het levendig betekent, mm-hmm, dan zag ik daar dus veel meer leven in. En toen hebben wij het losgekoppeld van gezondheid. En we hebben het losgekoppeld van leeftijd. Dus dat is eigenlijk de reden waarom wij op een gegeven moment die splitsing hebben gemaakt. En dat maakt het wel complexer.
Mm-hmm.
Maar het heeft ons ook heel veel ruimte gegeven om het vitaliteitsdeel te ontwikkelen. Want zolang wij soort van in die gezondheidshoek bleven zitten, ga je toch zien uiteindelijk dat de vraag is, ja, maar een appel is toch gezond? In plaats van waar het om draait.
Ja, ja, en als ik ook kijk naar de vertaling, of zeg maar de vitaliteit volgens de Van Dalen, dan is het energie om te leven, levenskracht.
Ja.
En mijn eerste perceptie was altijd, ik ben vitaal, dus ik ben gezond. En daar hangt dan van alles aan, niet alleen fysiek, maar ook mentaal.
Ja, super logisch.
Maar dus meer dan dat, zeg jij.
Ja, nou, en dat is zo'n heel duidelijk voorbeeld ervan, van die terminale patiënten.
Ja, ja, dat vind ik wel, daar heb ik zelf nooit zo over nagedacht, inderdaad.
Nou, wij ook niet hoor.
Nee.
We liepen er tegenaan.
Ja.
En,
kun je dan onderscheiden wat de drijvende factor van iemand vitaliteit is?
Ja, motivatie. Ja, en het is ook een van de kerndimensies volgens TNO en RIVM. Dus motivatie, een reden hebben om te leven.
Mm-hmm.
En wij hebben het vertaald naar uiteindelijk een autonoom en zinvol leven.
Wat is autonoom?
Ja, autonoom is dat je vrijwillig nog beslissingen kunt nemen en zelf keuzes kunt maken. En dat betekent niet dat het per definitie leuk moet zijn, maar je moet het dan belangrijk genoeg vinden.
Mm-hmm.
Dus dat is autonoom. En dan vraag je je af, ja, wat is er autonoom als je in bed ligt en daar nooit meer uit gaat komen?
Ja.
De weg naar autonomie is er dan ook. En de weg daarna is gewoon acceptatie. Dus als jij kunt accepteren dat jouw dagen geteld zijn en je kunt dat loslaten en je bent niet elke minuut van de dag bezig met, oh, ik ga dood, dan heb je dus ruimte over om met die laatste dagen nog heel veel mooie dingen te doen. En dat is wat je ziet. Je kent die clichéverhalen van mensen die heel veel spijt hebben als ze op bed liggen, op een sterfbed liggen. Mm-hmm. Dat heb ik in de praktijk nooit gezien. En dat is er in de literatuur ook niet terug te vinden. Wat je vooral ziet, is dat mensen nog allerlei dingen aan het doen zijn. Aan het fixen, ja. Contact opnemen met hun kinderen. Mm-hmm. Als daar aanleiding toe is. En allerlei andere dingen aan het doen zijn.
Juist een boost eigenlijk.
Ja, er ontstaat een enorme boost. En daar komt een energie van af die je zelden gewoon ziet.
Maar dat is dan wel specifiek inderdaad voor patiënten of voor ja, nou wat je zegt, mensen die op bed liggen.
Ja.
En als we het dan kijken naar onszelf bijvoorbeeld, zijn wij dan niet per definitie autonoom?
Nou, we zijn maar deels autonoom. En dat heeft ook met motivatie te maken. Dus als jij vooral gemotiveerd wordt door schaamte, schuld, dan lijkt het heel autonoom. Maar dat is niet het geval. Dus wat je heel vaak ziet is dat, zeker als trainers, hebben wij te maken met mensen die hun lichaamscompositie willen veranderen, hun shape.
Mm-hmm.
Maar dat wordt gemotiveerd door schaamte en schuld. En dat is niet iets wat je direct doorhebt. Wij ervaren dat als heel intrinsiek. Waarom? Omdat als wij beginnen te vertellen, hangen ze aan je lippen. En als jij zegt spring, dan zeggen ze hoe hoog. En ze doen het ook nog. Ja, het maakt niet uit wat je zegt, ze doen het. En wij denken dat dat intrinsiek is, maar dat is niet het geval. Het wordt gemotiveerd door wat ze noemen introjectie, dus interne dwang.
Mm-hmm.
En dan zeggen, ja, wat is dan het probleem? Want het resultaat telt. Is omdat introjectie beperkte houdbaarheid heeft. Gemiddeld kan je daar ongeveer 6 maanden op draaien. En dan houdt het op. Terwijl autonoom, en daar hoort intrinsiek bij, er zijn meerdere vormen van motivatie, maar autonome motivatie of autonome regulatie, dat duurt minimaal 2 jaar. Totdat je doelen veranderen.
Waarom 2 jaar? Dat is heel specifiek eigenlijk.
Nee, dat is gemiddeld wat er soort van waargenomen is.
Er zit wel een houdbaarheidsdatum aan.
Nou, dat heeft te maken met de verandering van het doel.
Ja.
Omdat dus als het doel op een gegeven moment verandert, ja, dan kun je zeggen, ja, ze doen het niet meer. Nee, omdat het niet meer belangrijk is voor ze.
Mm-hmm.
Ja? Dus ik weet niet of er houdbaarheid in zit, maar dat het dat als de doelen veranderen, is het gewoon niet meer nodig.
Ja, helder. Een ander principe is leefstijl. En dan is ook een belangrijke vraag. Wat is dan nou eigenlijk het grote verschil tussen vitaliteit en leefstijl?
Ja, nou het grote verschil is natuurlijk dat het uitgangspunt van leefstijl gezondheid is. Want ja, het is namelijk een paraplu-term,
mm-hmm,
voor al het gedrag wat invloed heeft op gezondheid.
Ja.
Nou, in onze branche denken we al heel snel aan voeding en aan bewegen, trainen en ook slapen. Maar het is natuurlijk breder. Het heeft tot en met bijvoorbeeld onveilige seks. Dus het verschil is dus dat het uitgangspunt gezondheid is. En niet zozeer een motivatie om te leven.
Mm-hmm.
En sommige mensen hebben gewoon die vraag. Ze willen gewoon gezonder worden. En dat is prima. Maar de klanten die ik destijds niet kon helpen en die mij een soort van op dit pad hebben gezet, waren de mensen die weliswaar begrijpen dat gezondheid belangrijk is, maar op een of andere manier zich er niet toe konden zetten.
En dit is een veel voorkomend probleem binnen de fitnessbranche. Denk ik. Denk dat iedereen zich hier zelf misschien ook wel in herkent. Je stelt altijd doelen en hè, ik heb ook een doel gehad. Ik wil iedere ochtend mediteren, bijvoorbeeld. Of ik wil iedere dag naar de sportschool. Ja, we kennen het allemaal. Er is een periode dat het niet lukt.
Ja.
Bij de een meer dan bij de ander. En dit is iets waar we in de branches wel tegenaan lopen. En dan is de grote vraag, hoe ga je daarmee om als professional?
Ja, zeker. En dat begint al met verwachtingen. Omdat wij zijn heel erg sterk gericht om te pleasen.
Mm-hmm.
En we willen dat het leuk is. Terwijl wij onze cliënten vertellen dat we het wel leuk willen maken, maar dat wij vooral eerst willen weten waarom het belangrijk is.
Mm-hmm.
En als je niet kunt uitleggen waarom het belangrijk is, dan gaan wij daar vragen over stellen. En dat is letterlijk wat wij doen. Wij zeggen dan letterlijk, wij begrijpen dit niet zo goed. En we hebben daar vragen over. En sommige van die vragen zullen confronterend zijn. Vind je het goed dat ik die stel?
Heb je een voorbeeld?
dat mensen niet uit kunnen leggen wat ze eruit gaan halen. Dus ik vind het fantastisch dat jij met een sixpack rond wil lopen. Maar de vraag is dan natuurlijk, oké, stel je voor dat we dat hebben bereikt na een half jaar. Kun je mij dan vertellen wat er dan verandert op je werk?
Mm-hmm.
Wat verandert er dan thuis? Wat verandert er in je hobby's? Nou, heel veel mensen hebben daar geen antwoord op. Vind ik niet raar, want ik overval ze met zo'n vraag. Dus mm-hmm. Het is geen oordeel. Ik vind het, maar uiteindelijk, als het geen transfer heeft naar het echte leven, dan is er een hele grote kans dat het geïntrojecteerd is. En als je daar niet over nagedacht hebt, maar je gaat wel duizenden euro's uitgeven, en je moet daar niet een half jaar, maar een jaar of twee jaar aan werken, dan zie ik dat de kansen af beginnen te nemen dat we het ook gaan redden.
Ja.
En dus dat is wat wij doen. Wat wij doen is proberen direct de verwachtingen duidelijk te krijgen. En in de psychologie wordt dat mental contrasting genoemd. Dus je wil iets heel graag, maar nu pak je even bij je voetjes vast, trek je weer terug naar de grond.
Mm-hmm.
En ik wil eerst weten wat je eruit gaat halen. Oké, daar heb je nooit over nagedacht. Misschien goed om te doen voordat je een paar duizend euro uitgeeft.
Ja.
En het tweede is uiteindelijk, heb je een idee waar je ja tegen zegt? Heb je überhaupt een idee waar je ja tegen zegt? En dat hangt van het plaatje af. Dus als jij naar bodybuilding foto's kijkt, nou, dat kan. Het heeft niks te maken met leuk of zo.
Heb jij een idee wat je daarvoor moet doen?
Precies.
En ervoor moet laten?
Precies.
En hoe kan je bijvoorbeeld als personal trainer dan een cliënt helpen om de doelen op zo'n manier te gaan formuleren?
Ja. Nou, één ervan is dat je als professional gewoon weet wat ervoor moet gebeuren. Dus als jij zegt, nou, dit betekent dus dat je elke dag op tijd naar bed moet. Ja? Ook in het weekend. Want in het weekend is er een ongeschreven regel dat je anderhalf, twee uur later naar bed mag.
Mm-hmm.
Dus dat roep je al. Het tweede is dat je elke dag bezig bent met je voeding. 3 keer per week trainen of 2, wat je magische formule dan ook is. En zo kunnen een aantal dingen roepen. Dus als ik dan 5 van die dingen heb geroepen, dan vraag ik, zie jij kans om dit te integreren in je leven? Nou, ze zeggen allemaal ja. Dan wordt mijn volgende vraag, welke van de 5 is een uitdaging voor jou? Nou, in de helft van de gevallen kunnen ze geen van die 5 nog opnoemen, want ze hebben gewoon niet geluisterd.
Ja.
Dus, nou, geen probleem, want dit is ook normaal. Ik ben daar heel relaxed in geworden. Dat was vroeger wel anders. Maar nu zeg ik, nee, dat zijn best een hoop dingen, dus dan herhaal ik het gewoon. En dan hebben ze gewoon het idee dat ze moeten kiezen. Dus mm-hmm. Dan roepen ze wat om maar weer van het van de vraag af te komen. Zeggen ze, nou, dat is misschien wel een uitdaging. Oké, dan wordt mijn vervolgvraag, wat maakt dat een uitdaging? Oftewel, je gaat er niet mee wegkomen, kreng. Maar dan lief. Ja? En dat is hoe je mensen bij de les houdt en hoe je daadwerkelijk de verwachtingen managed, mm-hmm. Maar tegelijkertijd beïnvloed je de motivatie.
Ja, en dat is gelijk ons volgende punt, denk ik ook. Motivatie en hoe bouw je nou discipline op en hoe ga je om met onbewust gedrag?
Ja, zeker. Nou, dat begint wel bij motivatie. Want wat je heel vaak ziet, is dat mensen helemaal geen duidelijkheid hebben over wat ze kunnen verwachten en wat nou eigenlijk echt de doelen zijn. Deels is omdat dat geïntrojecteerd is. Dus ze zijn soort van gestuurd door een vriendenpartner of door zichzelf. Het tweede is dat als je eenmaal de verwachtingen duidelijk hebt, en je weet ook waar je ja tegen zegt, dan geeft dat veel meer rust. Want heel vaak moet je het gewoon de lat naar beneden brengen. Dat is prima. Maar wat ook opgevallen is, als mensen weten wat ze eruit gaan halen op hun werk, thuis of in hun hobby's, dan ga je in één keer zien, terwijl ze zitten te praten, ontdekken ze in één keer waarom het belangrijk kan zijn. Dus je beïnvloedt de motivatie dus door dit soort domme vragen te stellen.
Maar loop je hiermee niet het risico dat iemand eigenlijk een beetje binnen zijn eigen comfortzone blijft?
Ja, maar daar komt zeg maar de expertise van de trainer. Omdat binnen, want er is maar wel een terrein. Voor de meeste mensen is budget beperkt. Dus die willen alles in zo kort mogelijke tijd voor zo weinig mogelijk. Nou, dus uiteindelijk zeg je, nou, het doel is heel realistisch, maar de tijdsduur niet. Dat betekent dat er dit en dit moet gaan gebeuren. Nou, als ik 5 dingen heb genoemd wat je sowieso moet doen, en 4 van de 5 kan niet, ga ik daar niet over in discussie. Het enige wat ik zeg is dat mijn expertise jou vertelt dat wij het dan niet in die tijd gaan halen. Ik vind dat geen probleem. Ga je alleen wel 4 keer langer doorboeken.
Mm-hmm.
En dan ga ik achteroverleunen en ik hou gewoon mijn mond dicht. En dat is het. En wat je ziet is dat mensen natuurlijk dan ofwel tijd vinden of hun doelen bij gaan stellen. En dat, ik vind het allemaal prima. Ik vind autonomie heel belangrijk. Maar autonomie is niet... Je kunt niet zelf keuzes maken als je niet snapt waar je ja of nee tegen zegt.
Ja.
En daar gaat het al verkeerd. En als je vanaf het beginpunt dat goed doet en die verwachtingen manage, dan zie je dus dat je daadwerkelijk bezig bent met de P van personal. Mm-hmm. Want dat mis ik heel vaak.
Ja.
Omdat ik daadwerkelijk aan het kijken ben wat jij wel en wat je niet kunt. En als iemand zegt, ik heb geen tijd, dan vind ik dat ook prima. Ik ken jouw agenda niet. Ik wil jouw agenda niet eens weten. Ik zeg alleen, als je dat en dat niet kunt, dan gaat het langer duren.
Ja. Dan is het begin gemaakt. Een goed begin is het halve werk.
Zeker.
Maar volhouden, dat is vaak een volgend obstakel.
Zeker.
Hoe kun je als coach nou ervoor zorgen dat jouw klant discipline opbouwt? Hoe kun je daarin ondersteunen?
Nou, discipline heeft echt een aantal componenten. Eén ervan is impulscontrole, hè? Dus wilskracht.
Ja.
Een tweede is onbewust gedrag. En het derde is begrijpen wat nou ervoor zorgt dat we iets volhouden.
Mm-hmm.
Nou, laten we beginnen gewoon met impulscontrole. Iedereen heeft impulscontrole. Het is namelijk noodzakelijk om samen te kunnen werken als mensen. En wij zijn de dominante soort op deze planeet geworden, omdat we het samenwerken tot een kunst hebben verheven. Dus alleen de vraag is, heb je ooit training daarin gehad? En dat begint met focus. Wij weten dat impulscontrole afneemt zodra je focus verstoord raakt. Multitasken verstoort focus. Slaapschuld verstoort focus. Niet bewegen verstoort focus. Stress verstoort focus. Dus dat zijn allemaal elementen waar je aandacht aan kunt schenken. En als je bijvoorbeeld geen goede dagindeling hebt, dan ben je vooral bezig met wat moet ik hierna gaan doen of wat had ik nog op mijn lijst staan. Dan ben je dus niet bezig met focus. Dus dat zijn zaken waar we aandacht aan besteden. En dat neemt gewoon je impulscontrole af.
Ja.
En het interessante is dat bewegen om af te slanken is calorietechnisch niet zo'n heel handige manier om dat te bereiken. Maar toch zie je dat dat lukt voor veel mensen. En dat komt omdat bewegen bijdraagt aan focus, maar bewegen draagt ook bij aan impulscontrole. Het verhoogt de impulscontrole.
Mm-hmm.
Het is makkelijker om nee te zeggen tegen chocola of chips of iets anders. Dus je ziet dat het een indirect effect is.
Herkenbaar. Want
heel herkenbaar.
Ja, toch?
Ja. Ja,
ik had het toevallig laatst nog. Dat op een dag, of een gesprek daarover in ieder geval, op een dag dat ik naar de sportschool ben geweest, kan ik veel makkelijker nee zeggen tegen...
Ja,
klopt.
Ja, tegen bijvoorbeeld chocola, inderdaad, wat jij zegt. In plaats van als ik niet naar de sportschool ben geweest, dan denk ik, oké, ik heb vandaag toch al niks gedaan.
Klopt.
Dan mag het vandaag wel.
Ik merkte dit ook aan het begin. En dat hoorde ik ook van in mijn eigen kring aan het begin van de pandemie. Toen er eigenlijk nog niet zoveel opties waren met thuissport en het was nog een beetje onwennig. Dat mensen het gevoel hadden dat dat ook heel veel effect had op andere delen van hun leven. Dat ze niet zo goed konden presteren op werk. Er was minder focus op werk. Dieet inderdaad ging wat minder goed.
Omdat
het leek een beetje alsof je een soort level down ging eigenlijk in alles.
En ze hebben dat ook experimenteel getoetst. Dus als je wil weten hoe dat in zo'n onderzoek bijvoorbeeld gaat. Er komen een groep mensen die worden uitgenodigd voor een stresstest.
Mm-hmm.
En de ene groep moet een kwartier blijven in de wachtkamer voordat ze de stresstest ingaan. Maar de andere groep die krijgt een rondleiding door het pand. Nou, het kwartier is kort, dus er zit echt wel wat tempo in. En zodra ze terug zijn, gaan ze de stresstest in. En vanaf dat moment is het allemaal gelijk. En dan na de stresstest moeten ze wachten op de uitslag. En dan is er een lopend buffet en alles. En daar zie je dus heel duidelijk dat er verschil is tussen de groep die eerst bewogen heeft en de groep die niet bewogen heeft.
Interessant. Ja. Oké, impulscontrole, wilskracht hebben we nu gehad. De volgende was onbewust gedrag. Onbewust
gedrag, ja, zeker. Dus wat je ziet bij onbewust... kijk, als je kijkt naar gewoontes, dan zie je dat wij getriggerd worden door allerlei signalen. En het hangt aan elkaar, dus er gebeurt dit, dan doen we automatisch dat, doen we automatisch dat. Het is gewoon om efficiëntie redenen. En dat betekent dat je gewoon een paar dingen in je huis moet gaan veranderen. Dat weten we. We weten dat bijvoorbeeld van studenten die je een leefstijlverandering door wil voeren. Dan heb je altijd een groep die blijft gewoon lekker thuis. Hotel mama, lekker goedkoop en comfortabel. En er zijn mensen die moeten gewoon op kamers. En je ziet dat zodra ze op kamers gaan en voornemen om hun leefstijl te veranderen, dat veel makkelijker gaat.
Ja.
En dat heeft alles te maken dat ze focus terugkrijgen, omdat hun normaal patroon doorbroken is. Dus als jij denkt, ik heb honger, oh, ik doe iets in de magnetron, dan weet je niet waar de magnetron precies meer staat, dus je moet nog even nadenken. Je hebt je producten niet, want je loopt door een winkel, maar normaal loop je gewoon hetzelfde pad af. Maar nu moet je in één keer zoeken, dus nu heb je nog maar de helft van je boodschappen. Al dat soort zaken. En dan zie je in één keer dat als je toch nieuwe dingen moet doen, dat je dus dat een ideaal moment is om nieuwe gewoontes op te bouwen. Dus verander gewoon een hele hoop in je huis. Daar komt het eigenlijk op neer.
Je moet eigenlijk gewoon verhuizen.
Verhuizen, ja, zeker. Ja, ja.
Oké, dat is wel rigoureus, maar er zijn ook kleinere dingen die je kan aanpassen. Zeker. Denk ik, toch?
Nou, in zijn algemeenheid is er trouwens epidemiologisch gezien wel een verband tussen verhuizen naar een wijk waar meer slanke mensen wonen. Dat je slank kan worden. Ja, zeker. Ja.
Maar dit zou je dus eigenlijk best wel als een soort lifehack kunnen gebruiken. Dat zeker. Op het moment dat ik een beter dieet wil gaan volgen, dat ik gewoon een andere supermarkt ga opzoeken tijdens.
Zeker, ja.
Interessant.
Goede praktische tip voor ons.
Absoluut. Ja. Wat was het derde punt?
Dat is volhouden in zijn algemeenheid. De vraag is, waarom houden we niet vol? Dat komt omdat we gewoon altijd op zoek zijn naar variatie. Mm-hmm. Dat is een van de pijlers van evolutietheorie. Dat betekent dat je soms dingen opnieuw moet verpakken. En we kennen dat, want het hoeft niet iets dramatisch te zijn. Maar wij vragen heel vaak aan mensen, oh, vond je dat leuk? Ja, wat was er leuk aan? En dan zie je ze even nadenken. Hebben ze eigenlijk geen reden? Maar dan is het antwoord, ja, het was anders.
Ja.
Kennelijk is dat genoeg. Nou, de vraag is of jij als personal trainer daarover na kunt denken van tevoren. Als onderdeel van je programmering. Wat je ziet als personal trainer, dat we wel kunnen programmeren. Dus trainingssessies programmeren. Maar wat wij onze personal trainers leren, is ook hoe je leefstijlsessies kunt programmeren. En ook kunt periodiseren. Ja, bij trainen weten we dat je niet gewoon hetzelfde kunt blijven doen en toch verwachten dat je resultaat gaat krijgen. Nee. Maar bij leefstijl kennelijk wel. Ja, je moet gewoon dit doen en dit
dus
doen.
Dus jij zegt leefstijl moet ook geperiodiseerd worden?
Zeker.
Kun je daar iets dieper op ingaan?
Zeker. Dus je gaat al kijken naar variatie. Je zegt, oké, hoe lang kunnen mensen dit gewoon doen? Als we iets nieuws meemaken, dan kunnen we dat een paar weken leuk vinden. Pak een beet 4 weken. Nou, wij noemen dat altijd de verliefdheidsfase.
Ja.
En dan is alles leuk en niks kost moeite.
Ja.
Ja? Maar daarna ga je zien dat de nieuwigheid ervan afkomt en dan ga je ook de nadelen ervan zien. Dus je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om huiswerkopdrachten te maken, te geven. Waardoor mensen natuurlijk gewoon bezig zijn met bijvoorbeeld anders eten of gezonder eten of beter slapen. En die huiswerkopdrachten hoeven ze maar 4 weken vol te houden. En dan kom je met nieuwe huiswerkopdrachten. En als je zegt, nou, we gaan ons bezighouden met slapen, dan kun je na 4 weken echt wel iets doen, iets anders doen met betrekking tot slapen.
Ja.
Hetzelfde geldt voor bewegen thuis. Waarom ga je niet marcheren als je televisie aan het kijken bent? Een soort van sofa fit. En de volgende keer doe je weer wat anders na 4 weken. En dat geef je gewoon mee als huiswerkopdracht. Omdat leefstijl, en dat is zo belangrijk, dat is sowieso een soort van chockerend voor de gemiddelde trainer. Dat er zoiets is als life outside the gym.
Mm-hmm, mm-hmm.
Maar dat is waar het draait. Dus als je mensen 2 uur in je gym hebt, zeg maar per week, dan heb je 166 andere uren. En wat ze zich niet realiseren tijdens die 2 uur, is dat mensen in het oog van de storm zitten.
Ja.
Dat is relatieve kalmte. Dus mensen die zeggen, ja, ik eet altijd, eten nooit in die 2 uur. Als ze zeggen, ja, ik beweeg nooit, dan bewegen ze altijd in die 2 uur.
Het is hartstikke biased.
Ja, die 2 uur zijn dus absoluut niet relevant en representatief voor wat er in het echte leven gebeurt. En wat ze doen in die 2 uur is nog bijzonderder, want ik kom heel vaak bij studio's en dan zeg je, nou, was het een goede sessie? Ja, was een hele goede sessie. Nou, wat maakt het dan goed? Ja, ik had iets verteld en dat had hij nog nooit gehoord. En ik dacht, oké, is dat een norm? Ben je het 8-uur-journaal of zo? Ja. Terwijl ik denk dat zo'n sessie er vooral gaat om het idee dat mensen het idee krijgen dat ze sterker eruit zijn gekomen dan dat ze erin zijn gegaan. Dat is 1. Maar 2 ook is dat je ze kunt wapenen voor de storm.
Mm-hmm.
Wat doe jij in die 2 uur waardoor mensen in die 166 andere uren gaan floreren? En dat is het doel. Life outside the gym.
Ja.
Ja.
En in ons voorgesprek gaf je eigenlijk ook aan, gyms, fitnesscentra, personal trainers hebben de uitgelezen kans om leefstijl naar zich toe te trekken.
Ja.
Dat vond ik heel interessant. Want wil je dat even uitleggen? Welke kans zie jij voor sportscholen?
Nou, zeker. Wat je ziet, ik bedoel, ik ben niet de enige met dat idee hoor. Ik weet dat bijvoorbeeld iemand
niet.
Als John van Heel daar al heel lang mee bezig is. Met dat hele idee. Maar wat je ziet is dat men vooral bezig is met advies en niet met coaching.
Mm-hmm.
En advies, dat is, als ik heel eerlijk ben, is dat gewoon wat je moeder je vroeger al vertelde, maar dan gratis.
Ja.
Ja? Dus wij moeten een paar stappen verder. En de vraag is, hoe dan?
Mm-hmm.
Mensen willen doelen bereiken. Maar dat doel is niet altijd shapen. Ze willen ook niet altijd duidelijk zijn over dat doel. Omdat sommige mensen het gewoon gênant vinden. Dus waarom zijn er gewoon niet bepaalde thema's en doelen? En maak daar veel meer een integraal programma voor. En daar zit wat educatie bij,
mm-hmm.
uiteraard. Maar uiteindelijk gaat het erom dat mensen daadwerkelijk iets gaan doen buiten de gym.
Ja.
En daar zie ik dus heel vaak dat daar onvoldoende over nagedacht wordt. Dus je kunt een groepstraining organiseren waarbij je inderdaad huiswerkopdrachten hebt. Misschien moet je daar een heel ander woord voor kiezen. Omdat sommigen daar al van beginnen te stijgeren.
Ja.
Maar je snapt wat ik bedoel.
Mm-hmm.
En die kun je bespreken. En je kunt ook... wat interessant is dat de groep zelf content levert. Dus als iemand zei, voor wie was het makkelijk? Voor wie was het moeilijk? Dus je komt bij elkaar. Oké, wat heb jij gedaan waardoor het makkelijk werd? Wat heb jij gedaan? Als je dat soort van kunt faciliteren, heb je een soort van collectieve kennis die gaat ontstaan in zo'n groep, waarbij ze elkaar helpen. En op dat moment kun je dat ook... beter volhouden, omdat je hetzelfde doormaakt.
Dus eigenlijk zeg je, want in fitnessland kennen we natuurlijk small group personal training, maar eigenlijk zeg je ook small group leefstijladvies bijvoorbeeld.
Ja. Zeker.
Sessies, interessant. Ja.
Maar dan gebouwd rondom thema's.
Thema's en doelen. Ja.
En dat betekent dat je een idee moet hebben, want mensen willen gewoon doelen. Dus gewoon een reden om uit bed te komen. En ik snap dat heel veel mensen die al 5 jaar een personal trainer hebben, die hebben geen doelen. Die zeggen gewoon, luister, als ik geen PT'er heb, dan doe ik niks.
Mm-hmm.
Ja? En toch zien wij dat we daar leuke dingen mee kunnen doen. En een ervan is bijvoorbeeld dat we met mensen uiteindelijk altijd werken aan een simpele obstacle run. Of een ander soort van doel. En dan zie je toch dat er meer energie ontstaat.
Meer wilskracht.
Wilskracht, maar ook gewoon motivatie. Want mensen vinden het... Kijk, als mensen geen doel hebben, dan gaan ze gewoon allerlei redenen verzinnen. En dan zitten ze verhaaltjes op te hangen die uiteindelijk nergens toe leiden. Maar daarmee houden ze zichzelf soort van koest. Terwijl, het dus we weten dat mensen dat al doen. En als mensen dat doen, waarom gebruik je dan diezelfde neiging die mensen al hebben, niet voor iets wat transfer heeft naar het echte leven? En dat is een beetje hoe wij naar dit soort zaken kijken. Mensen hebben een natuur. Je kunt iets doen in strijd met de natuur, of je kunt iets doen met de natuur van die mens.
Ja.
En op het moment dat je daar gebruik van maakt, dan wordt gedrag, gewenst gedrag, makkelijker als je de creatieve vertaling kunt.
Ben jij een fitnessprofessional en wil je meer tijd besteden aan je leden en minder aan administratie? Dan is Virtual Gym iets voor jou. De all-in-one membership management en coaching software waar je 24/7 in contact staat met je leden. En dit combineert met training op locatie en home workouts. Alles in een gepersonaliseerde app. Wil je meer weten? Ga naar business.virtualgym.com en vraag je gratis demo aan.
Wat ik ook heel interessant vond, wat jij een keer eerder hebt gezegd, is dat retentie volgens jou de basis is voor succesvolle leefstijltrajecten.
Correct, ja. Nou, dat is iets waar we natuurlijk al 30, 40 jaar, weet ik veel, al van voor mijn tijd al mee bezig waren. Is dat we een groot deel sponsoren hebben in de fitnesscentra. Dus
absoluut.
Die komen nooit. Toen is het idee ontstaan natuurlijk dat groepslessen daar een bijdrage aan leveren. En dat is ook zo. Maar als we echt heel eerlijk zijn, is het nog steeds marginaal.
Mm-hmm.
Ja? En de vraag is natuurlijk, waarom komen mensen en waarom komen mensen niet? En alles dat heeft te maken met betrokkenheid. Niet alleen maar met je eigen doelen. Maar betrokkenheid met de omgeving. Wij zijn sociale dieren. En daarmee bedoel ik niet dat het gezellig moet zijn. Maar wij vergissen ons heel vaak in de invloed, de mate van invloed die de omgeving op ons heeft. En ik heb daar altijd zo'n heel onschuldig voorbeeld over. Van pak een foto van jezelf 20 jaar geleden. Kijk naar je kapsel. En dan denk je, ja, dat vond ik destijds echt een goed idee. Ja. Maar dat komt ook omdat de hele omgeving dat een goed idee vond. Dus wij worden zo ontzettend beïnvloed door de omgeving. Dat betekent dat we altijd op zoek gaan naar groepen waar we bij passen. En wij zijn best wel flexibel erin. Dus we gaan op een gegeven moment de identiteit deels ontlenen aan de groepen waar we ons in bevinden. En dat is uitstekend. We hebben ook een werkidentiteit. En we hebben ook een hobby-identiteit.
Klopt dat dan nog wel in samenleving met het idee van een autonoom leven?
Zeker. Omdat autonoom niet hetzelfde is als individualistisch.
Oké. Ja.
Autonoom betekent vrijwillig. Als ik besluit om de rest van mijn leven een groep te dienen, met hele moeilijke dingen en misschien dingen die helemaal niet leuk zijn, dan is het nog steeds autonoom omdat het vrijwillig is, maar het is zeker niet individualistisch. Dus als je weet dat mensen automatisch identiteit gaan ontlenen aan de groepen en de cirkels waar ze zich in bevinden, de vraag is, waarom speel je daar niet op in?
Ja.
En je ziet het ook, er is altijd een grapje over crossfitters en veganisten enzovoorts. Ja, misschien dat het 2 minuten duurt, maar dan weet je dat ze crossfit doen of ze zijn veganist of whatever.
Van een identiteit ook.
Ja. Mm-hmm. Ja, en dat is kenmerkend aan wat men noemt passie. Passie is niet alleen iets leuk vinden, maar kenmerkend aan passie is uiteindelijk dat je deels je identiteit eraan ontleent. Dus dat zijn allemaal zaken die we willen. We willen een identiteit. En daarom kun je dat proberen te verschaffen. En wat je dus ziet, is dat het al heel vaak begint bij een gym, is dat ze niet duidelijk hebben wat hun identiteit is. Maar ze zijn wel heel erg bezig met hun imago. Mm-hmm. En wat je ziet is een lege huls, want het is gewoon niet echt. En dat is een probleem als het gaat om retentie, want mensen zijn natuurlijk niet dom. Dus die hebben al heel snel door dat het alleen maar buitenkant is. Nou, de vraag is natuurlijk, heb je een idee wat de identiteit is? Nou, we hebben altijd het idee dat doe je als team samen enzovoort. Dan ga je dat bepalen en waarden enzovoort. Nou, er is best veel onderzoek naar gedaan, dat werkt gewoon niet. Er is een eigenaar of er is een directeur en die heeft gewoon invloed. En die bepaalt uiteindelijk de identiteit. Want wat je ziet is als je met z'n allen als team dat probeert te verzinnen, dan komt er een verwaterd compromis uit waar niemand zich meer in herkent. Maar het is wel allemaal een soort van politiek correct. Daar raakt helemaal niemand opgewonden van. Dus dat werkt niet. Terwijl als iemand, een eigenaar van een bedrijf, van een fitnesscentrum zegt, nou oké, dit zijn mijn waarden, dit is... Ja, of ik er wel of niet over nadenk, dit is hoe ik handel en dit is wat ik belangrijk vind. En dan kom je bij authenticiteit. En dan zie je dat authenticiteit automatisch leidt tot consistentie. En het is pas als je consistent bent dat mensen je gaan herkennen. Dus dat is één. Dus je begint met je eigen identiteit en daar handel je naar. En dan communiceer je er pas over. De vraag natuurlijk is, ja, ben ik dan bang dat ik klanten kwijt ga raken? Zeker. Maar als je nep bent, raak je ook klanten kwijt. Mm-hmm. Wij vinden het volstrekt normaal dat er een soort van doorspoelmechanisme is. Er komen er zoveel binnen en er zijn er zoveel uit. Wat heb je netto overgehouden? Dat gebeurt al. Ja? Dus als het al gebeurt, waarom neem je dan niet de moeite om te zeggen... Nu bepaal ik de richting. Het is mijn bedrijf. Of ik dan aangesteld directeur ben of eigenaar, maakt eigenlijk niet zoveel uit. En ik wil dat dingen, dat we voorspelbaar zijn in de zin dat ze weten waar ze ja tegen zeggen. En dan ga je ook de mensen erbij krijgen die daar voldoende van herkennen om daar hun identiteit van te maken. Nou, het tweede deel heeft alles te maken met binding. Mensen willen binding. Vandaar ook dat ze op een gegeven moment die identiteit eraan ontlenen. Maar de vraag is, wat doe je aan binding vanuit het personeel? Kun je het personeel op een manier opleiden dat ze beter begrijpen wie de klant is en waar ze voor staan en wat ze moeilijk vinden en wat ze niet moeilijk vinden? Wij maken enorm onderscheid tussen, nou ja, je hebt gewoon fitness trainers die geven cookie cutter programma's. Mm-hmm. En je hebt de personal trainer en daar wordt het persoonlijk.
Ja.
Ja? Die standaard programma's is allemaal fantastisch, maar uiteindelijk zullen we moeten kijken of we daar verder in kunnen. Dus alleen al tijdens de intake vragen, hoe gaat dit transfer hebben op je leven? Zonder dat iemand komt voor personal training, geeft al aan dat je veel meer interesse hebt in de cliënt zelf.
Ja.
Ja. En hetzelfde geldt voor de identiteit. Als de identiteit van je organisatie bekend is, ga je ook zien dat mensen, dat je trainers daar of weggaan, of ze gaan daar gewoon bij passen. En dan heb je dus je eigen niche gevonden. En een identiteit. En mensen die bij je komen, hebben die identiteit ook. En dat zorgt voor retentie.
Ja, want eigenlijk is het ook zo van, als je mensen niet aan je club kan binden, hoe wil je ze dan helpen?
Zeker, ja. Net als dat je je dat rare kapsel wil aannemen.
Ja, precies. Ja. Precies. Even een kleine overstap naar het laatste onderwerp. Want we zijn alweer dik 3 kwartier aan het kletsen.
Oh jee.
Ja, slaap.
Ja.
een vaak onderbelicht onderwerp, maar heel erg belangrijk als je het hebt over leefstijl. Waarom is slaap zo essentieel? En dan vooral vanuit het perspectief van fitness, gezondheid, vitaliteit.
Ja, zeker. Slaap zelf is... de vraag is natuurlijk, waarom slapen we überhaupt? En dat is heel lang een raadsel geweest. Maar we beginnen daar aanwijzingen voor te krijgen dat dat alles te maken heeft met het gegeven dat onze hersenen schoongemaakt moeten worden. Het is gewoon groot schoonmaken. Want onze hersenen zijn 24 uur per dag metabool actief. Of je nou wel of niet aan het denken bent, je gebruikt niet meer of minder energie. Dus als dat dus constant actief is, ontstaan er afvalstoffen. En die leiden tot ontstekingen enzovoorts. Nou, als je gaat slapen, ga je zien dat de hersencellen beginnen te krimpen. En de ruimte ertussen, die neemt met 60% toe. Nou, er zit een uitvouwbaar rioolsysteem in. Een soort van lymfesysteem, wat natuurlijk ook een soort van rioolsysteem is in de rest van het lichaam. En dat systeem heet dan het glymfatisch systeem. De G staat voor gliacellen. Dus het betekent dat je op dat moment alles afvoert. En dat is de reden om te slapen. Interessant is dat slaap niet de enige manier is om die afvoer te bevorderen. Bewegen werkt ook.
Oké.
Maar minder goed. Dus het effect is wat tijdelijker. En
dus je hoofd leegmaken als je gaat sporten is letterlijk.
Is redelijk letterlijk, ja, zeker. Ja, die had ik nog niet zo bedacht, maar zeker. Ja. En, maar het is ook de reden dat als mensen slaperig zijn, dan wordt er aangeraden om een dutje te doen. Maar je kunt ook bewegen. En wij denken altijd dat dat dan komt door adrenaline boost enzovoort. Maar er is ook wel wat voor te zeggen dat je op dat moment ook de afvalstoffen afvoert en daardoor beter kunt concentreren. Want dat is natuurlijk wat er gebeurt. Die afvalstoffen die verstoren connecties.
Ja. Ja. En wat is dan de consequentie van slaaptekort?
Nou, slaapschuld. Kijk, wij weten niet hoe lang we zonder slaap kunnen. Tot nu toe is het volgens mij het record ergens van 11 dagen. Maar er is niet zo'n experiment waarbij we zeggen van, nou, we gaan eens kijken hoe lang het duurt voordat er iemand doodgaat. Dus we hebben geen duidelijk wetenschappelijk antwoord erop. Wat we wel weten is dat na 3 dagen mensen gewoon te maken hebben met alsof ze psychische middelen gebruiken, verdovende middelen. Ze kunnen niet meer scherp zien. Ze zien allerlei waanbeelden van zichzelf enzovoorts. En dat heeft waarschijnlijk te maken met vervuiling.
Mm-hmm.
Nou, het tweede deel is dat tijdens slaap het immuunsysteem veel actiever wordt. En dat is natuurlijk noodzakelijk om te kunnen repareren wat je op de dag hebt stuk gemaakt, functioneel stuk gemaakt. En dat betekent dat op het moment dat je slaapschuld hebt en je hebt een shape-ambitie, dat hypertrofie dus veel moeilijker wordt. Dus we hebben zowel op concentratietechnisch als energietechnisch als fitnesstechnisch dat allemaal invloed heeft. Dat is op shapen, maar heb je meer een conditioning doel, dan heb je te maken met mitochondriën, dus de energiecentrales van elke cel, die worden minder als je slaapschuld hebt. Als je dan gaat trainen, dan nemen ze ook weer toe.
Mm-hmm.
Maar dan ben je een soort van water naar de zee aan het dragen.
Mm-hmm. Ja.
Ja.
Oké, en hoe kun je als coach of als trainer het beste ondersteunen op dit gebied, op slaap?
Ja. Nou, een van de zaken die, er zijn heel veel dingen die je kunt doen, van ploegendienst tot en met ik blijf wakker vanwege mijn partner en zo. Maar een ervan is wat je ziet, is dat mensen televisie nodig hebben om in slaap te vallen.
Ja.
Ja. Ze willen hun hoofd leegmaken. Het probleem alleen is tweeledig. Want wij dachten altijd dat blauw licht zorgde voor minder kwaliteit.
Mm-hmm.
Maar het is waarschijnlijk de content die zorgt voor We worden geprikkeld door de content. Daardoor slapen we slechter.
Oké.
Okay. Ja? Dus we moeten minder prikkels hebben, als het ware, voordat we om te gaan slapen. En het tweede is dat heel veel mensen erin trappen dat als die televisie zegt van oké, over 10 seconden start de volgende aflevering. Dat iedereen dan zegt, oké, nog één. Mm-hmm. Ja? En daarmee komen ze in de problemen. De vraag is, kun je mensen helpen met inslapen? Nou, er zijn een aantal concrete dingen die je zou kunnen doen. Maar dat hangt er vanaf. Is de motivatie goed en al dat soort zaken? En zijn de verwachtingen juist? En dat begint al met, hoe kan ik mijn hoofd leegmaken? Mm-hmm. En een van de dingen die je kunt doen is gewoon aftellen van 300 naar 1. Maar wat je bijna ziet, altijd ziet, is dat men tussen 300 en 299 nog een hele to-do-lijst kan maken voor morgen. Dus wij hebben op een gegeven moment gezegd, nou, koppel het aan ademhaling. Inademen 300, 299 met uitademen. Maar in plaats van te zeggen 300 en dan 299, breek het getal op. Dus 3, 0, 0, 2, 9, 9, 2, 9, 8. Nou, ik begin zelf al bijna in te dommelen, zo saai is dit. Maar het is cognitief voldoende uitdagend om je om geen mind wandering te hebben.
Geen stiltes.
Ja. En, maar gelijkertijd is het niet opwindend genoeg om je uit je slaap te houden. Dus dat is één voordeel. Een andere duidelijke tip is dat mensen zich zorgen maken over wat er morgen moet gebeuren. En blijkt in veel gevallen dat als je gewoon een half uur voordat je gaat slapen gewoon een lijst hebt waarbij je opschrijft wat er morgen moet gebeuren, dat je dat gewoon noteert. En een half uur van tevoren, en dan ga je zien dat je tegen de tijd dat je gaat slapen, dat allemaal geparkeerd is.
Het is uit je hoofd.
Ja. Je hoeft geen zorgen meer te maken. En er is al lang genoeg tijd geweest dat je aanvaardt dat dit gewoon de lijst is. En dat helpt met inslapen. En inslapen is zo belangrijk dat het dat eigenlijk het eerste is waar je zou moeten beginnen.
Hele goede tips. Laatste, als we het over slapen hebben, want wearables spelen natuurlijk een grote rol. Kunnen alles trekken. Hoe sta jij daar tegenover? Is dat een goede tool? Ook als je wil coachen op slapen?
Het helpt, zeker. Ook hier gaat het wat mij betreft altijd om autonomie. Dus als die idee gaat ontstaan dat mensen gecontroleerd gaan worden, dan is dat heel vervelend. En dan moet je daar gewoon die keuze laten. Niet aandringen enzovoort. Gewoon zeggen dat het gewoon hun eigen keuze is. De tweede is, wat we altijd checken, voel je je beter of voel je je slechter met die wearable? En als iemand zegt, nou, ik voel me eigenlijk zelden beter, dan is de vraag, voel je je soms ook slechter? Ja, soms wel. Nou, misschien gewoon niet doen dan. Ja? Want het werkt voor een deel van de mensen. Mm-hmm. En voor een groot deel absoluut niet. Ik snap wel dat past in de trends van de quantified self en zo. Maar je kunt ook gewoon zeggen, weet je, ik ga mijn energie gewoon vooral richten op een goed leven.
Ja. Ja. Helder. Dankjewel, Chi. We hebben een aantal kijkersvragen van tevoren ingestuurd gekregen. En nu zelfs eentje live van Leon. Laten we daarmee beginnen. Leon zit live te kijken, dus hoeft hij niet langer te wachten. Hoe kun je een thema van vitaliteit maken? Welke componenten moet je dan meenemen? Het gaat denk ik over die sessies waar we het net over hadden.
Ja, zeker. Nou, een thema vitaliteit binnen fitness is wel heel lastig gebleken, omdat je allerlei onderwerpen aansnijdt die je niet associeert met ijzer. Wat wij zien is eigenlijk het volgende. Als jij wil coachen binnen op vitaliteit over een autonoom en zinvol leven, dan gaat dat over morele dilemma's. Het gaat bijvoorbeeld, moet ik blijven, moet ik gaan? En of dat dan over werk gaat of een relatie, maakt dan niet zoveel uit. Als je het vitaliteit wil integreren in een fitnesscentrum, heb ik eerlijk gezegd daar nog nooit een succesvol voorbeeld van gezien.
Oké.
Wat ik zie, dat er soms wel echt hele toffe gesprekken ontstaan. Dus dat is op zichzelf staand waardevol. Maar wat ik het gevolg daarvan is dat mensen een week later terugkomen en die zeggen, nou, dat gesprek heeft me echt aan het denken gezet. En ik heb een coach in de arm genomen.
Waar is er dan wel plek voor, als het niet in een fitnesscentrum is?
Mijn ervaring is dat het in een aparte...
Leefstijlstudio.
Nou, aparte ruimte. Nou, als het gaat om leefstijl, gezondheid, dan gaat het eigenlijk prima.
Okay.
Want dat wordt namelijk wel geassocieerd met gezondheid. En met ijzer. Ja. Maar als het echt gaat om vitaliteit zelf, dus echt motivatie om te leven, dan ga je zien dat het... Daar zie ik daar eigenlijk nooit succesvolle voorbeelden van.
Dus eigenlijk kan het iets kleiner gemaakt worden, een soort opstapje.
Ja, je hebt wel een opstapje, maar ik zou het niet raar vinden dat je samenwerkt met vitaliteitscoaches en dan zegt, hey, wacht even, maar ik zie hier dat mensen meer worstelen met levensvraagstukken en die gaan uiteindelijk wel het resultaat in de weg zitten van de gym.
Mm-hmm.
Maar ik zou je voor dat deel graag willen doorverwijzen naar een vitaliteitscoach.
Ja.
En dan kun je prima samenwerken. En de kans dat je meer retentie krijgt, wordt dan ook gewoon groter.
Sowieso goed om als fitnesscentrum, denk ik, samenwerkingen met allerlei verschillende partijen aan te gaan.
Ja.
Gesproken over die vitaliteitscoach. Ik neem aan dat dit het antwoord was, toch?
Of? Ja,
okay,
zeker.
Een vraag van Anne. Welke opleiding raad je aan van Chieve opleidingen als je mensen wil coachen naar een fitter, vitaler leven?
Ja, nou, in de basis dat hebben we gewoon de PT Essentials. En die bestaat uit twee modules. Functional trainen, dat is één deel. En het andere deel is health coach. En daar, dat gaat vooral over leefstijl en stress, voeding, slapen, al dat soort dingen.
Mm-hmm.
Maar ook heel veel gespreksvoering. Dus je hebt net aan het begin gehoord hoe wij bijvoorbeeld proberen verwachtingen te managen. Nou, dat is heel duidelijk een concrete vorm van gespreksvoering. Die zowel autonoom is, maar toch heel duidelijk richting geeft. Dus het antwoord zou zijn, als je zegt, ik moet kiezen, kies dan health coach. Want de meeste mensen hebben een idee hoe ze zouden moeten trainen. Maar voor de volledigheid kies dan PT Essentials.
All right. En een aanvullende vraag van Anne daarop. Wordt het deels vergoed door de zorgverzekeraars? Ik denk niet jullie opleidingen, maar als je een vitaliteitscoach bent?
Nee.
Nee. Helder.
En dat hoeft in de basis ook niet. Er zijn 15.000 coaches. Die hebben een gemiddeld fulltime coaches. Gemiddeld uurloon van €82 ex-BTW.
Niet slecht. Absoluut niet slecht.
Nee.
Vraag van Darwin. Hoe kijkt de samenleving nu naar fitness en gezondheid? En wat is de plek van vitaliteit in de samenleving?
Als je kijkt naar... Wat je ziet is dat mensen het woord vitaliteit gebruiken als een vervanging van fitness en gezondheid.
Gezondheid.
Nou, is prima. Wat mij betreft een goede opstap. Maar wat zij vooral zien is dat, dat zij naar één onderdeel kijken. En dat is waar jij direct controle over hebt. Maar we weten dat dat niet genoeg is. We hebben een zandzak aanpak nodig. Eén zandzak, namelijk datgene wat je zelf doet, gaat gewoon het water niet tegen kunnen houden. Dus wij moeten een hele muur opbouwen van heel veel verschillende zandzakken. En één ervan is dus dat wij ook maatschappelijk op een gegeven moment gaan kijken waarom wij dit soort dingen niet kunnen volhouden. En dat heeft te maken met behoeften. We hebben biologische behoeften en psychologische behoeften, is dat wij meer waarde hechten aan biologische behoeften dan psychologische behoeften. En wat wij moeten is eerst zorgen dat we dat gaan emanciperen. Want wij denken als je een dak boven je hoofd hebt en je hebt eten, dan wat heb je nog verder te wensen? Nou, heel veel. We hebben psychologische behoeften en een voorbeeld daarvan is binding. En nou, als ik een heel extreem voorbeeld mag pakken, is in zogenaamde in die films van die Amerikaanse gevangenissen. Nou, dan zijn de regels redelijk duidelijk. Je komt binnen in een gevangenis, je sluit je aan bij een groep, want anders ben je dood. Je hebt te maken met geweld. Je moet zelf geweld toepassen. En als je dat allemaal niet wil, dan is er een optie. Namelijk de isoleercel. Daar kiest niemand voor.
Mm-hmm.
En nu is het redelijk duidelijk dat de isoleercel waar je een dak boven je hoofd hebt, waar je veilig bent, waar je eten krijgt, als dat geen optie is, zie je dat psychologische basisbehoeften dus minimaal net zo belangrijk zijn. En als wij dat niet prioriteit gaan geven in het beleid, dan blijven we altijd, ja, je hebt toch eten en wat zeur je nou? Ja? En een van de dingen die wij zien vanuit een vitaliteitsperspectief, is dat we uiteindelijk gewoon het minimumloon omhoog moeten brengen. Om maar wat te noemen. Dat is een zandzak.
Mm-hmm.
En dan zeggen ja, maar ze kunnen nu toch leven. Ja, net aan. Dat betekent dus dat je altijd gebruik moet maken van je impulscontrole. Je staat altijd aan. Je kan geen marge veroorloven. Ja, daar word je echt geen beter mens van.
Helder.
Ja.
Een aanvullende vraag van hem. Dit was part one of de vraag. Nu komt het volgende. Hoe kunnen overkoepelende organisaties hier meer aandacht aan besteden, zonder dat er te veel belang wordt besteed aan de financiële verrijkingen?
Ja. Ik denk dat toch een... Kijk, ik vind al die miljardairs die allerlei fondsen en dingen, ik vind dat super sympathiek. Maar het is een druppel op een gloeiende plaat. Want daar vergissen we ons ook heel vaak in. We weten bijvoorbeeld dat een Bill Gates die wil gewoon kernreactoren bouwen. Nou, hij is een van de rijkste mensen ter wereld. Maar om even een proefexemplaar te bouwen, dat kost gewoon 10 miljard. Kan die niet betalen. Terwijl het Pentagon geeft 10 miljard per dagdeel uit. Zie je hoe publiek geld op een heel andere schaal beweegt dan miljardairs. Dus er zal een visie moeten ontstaan vanuit een kabinet.
Mm-hmm.
En die gaat niet over we moeten meer bewegen en je moet je groente opeten. Ja? Maar die moet dus al die zandzakken bij elkaar zien te krijgen en zeggen van oké, maar dit wordt het totaalplaatje.
Voorzie je dat gaat gebeuren?
Nee.
Nee.
Voorlopig niet. Maar we komen wel in de situatie waarin het moet. Dus het is onhoudbaar. Kijk, leefstijl heeft nooit prioriteit binnen het kabinet. Dat komt omdat, hoe raar het ook klinkt, het geen geld oplevert. Het gaat geld kosten. Wij denken altijd, oh, mensen worden vroeg ziek. Dus gemiddelde leeftijd dat iemand een chronische ziekte krijgt in Nederland is 42.
Zo.
Dat is heel jong. En wij zeggen, ja, we moeten al die mensen uit het ziekenhuis houden, want dan besparen we veel geld. Nee, we besparen veel geld als mensen niet oud worden. Hier zijn hele duidelijke rekensommen voor gemaakt. Als mensen stoppen met roken, dan kost het uiteindelijk meer geld.
Gewoon
omdat ze langer leven.
Want je zou denken, als je meer investeert in preventie, dan hou je inderdaad mensen uit het ziekenhuis. En dat levert geld op. Maar
zeker. Ja. Nee, de keiharde rekenmeesters hebben daar andere ideeën over.
Nou, laten we daar niet te diep op ingaan. We hebben de laatste vraag van Roel. Roel zit ook live te luisteren. Heeft de manier van inslapen, we gaan weer even terug naar het onderwerp slaap, heeft de manier van inslapen ook een positief effect op de slaapkwaliteit? Hoe lang je slaapt en hoe je wakker wordt?
Ja, zeker. Kijk, je kunt niet wat je bijna had, als je inslaapt via de televisie, ga je zien dat je onrustig slaapt en ga je ook zien dat mensen vaker wakker worden in de nacht. De vraag is dan, dus de manier van inslapen heeft zeker invloed. En het tweede is, als je wakker wordt, wat ga je dan doen?
Maar het is sowieso normaal dat je een aantal keer per nacht wakker wordt, toch?
Ook ja, al zeker.
Herinner je het niet?
Ja. En de vraag is, wat ga je dan doen? Pak je je telefoon of niet?
Ja.
Dus zowel de manier van inslapen als wat je gaat doen als je dan wakker wordt, die zijn allebei belangrijk.
Oké, helder. Vraag van Rutger. Hoe komt het dat je lunchdips ervaart door slaapschuld? Wat gebeurt er in je lichaam dat je dat ervaart? Het is toch geen dip in je suikerspiegel?
Nee, dat is correct. Want dat roepen we altijd, lunchdip, dat gevolg is van voeding. Maar bijna altijd draait het om slaapschuld. En dat weten we, want heel veel mensen die dat blijven beweren, daarvan zeggen we, joh, doe me een lol, ga naar de apotheek, geef drie tientjes uit, zodat je een glucosemeter hebt. En dan ga je eigenlijk zien dat er nooit iets aan de hand is.
Ja.
Dus dat is het niet. Slaapschuld betekent gewoon dat er vervuiling is in je hersenen. En het moet gewoon, een lunchdip. Kijk, er gebeuren eigenlijk twee zaken.
Lunchdip, hebben we het dan over after dinner dip?
Ja, een after dinner dip. Ja, maar sommigen hebben het al veel vroeger, na de lunch al. En wat gebeurt er dus? Op het moment dat je eet, dan moet het verteerd worden. Dan gaat je parasympathisch systeem aan, het deel van het zenuwstelsel, wat betrokken is bij ontspannen en slapen. En op het moment dat dat gebeurt, ben je ook bevattelijker om te gaan slapen. Als je dan slaapschuld hebt, ja, dan word je over de helling heen geduwd. En dan ervaar je dat dus. En dat is feitelijk wat er gebeurt. Dat is wat een lunchdip is, dus slaapschuld. En de reden waarom dat het op dat moment gebeurt, is omdat je parasympathisch systeem geactiveerd is.
Helder. Dat waren de vragen.
Ja.
Ik wil je ontzettend bedanken. Ik vond het een heel interessante aflevering. Ik heb aan je lip gehangen. Heel veel goede dingen gehoord. Dan wil ik het even hebben over 29 oktober. Want dan vindt ons jaarlijkse Fit Nation evenement plaats. We hebben nu de webinars, maar dat is het grote evenement. Dit keer nog online. En we hebben een aantal interessante sprekers, zoals bijvoorbeeld Emma Barry, Primetime, Snap Fitness, ClassPass en nog veel meer. En wij vanuit FitNation NL mogen daar een kortingscode voor weggeven, namelijk FitNation100. Als het goed is, staat die nu ook in beeld. Gebruik die, dan krijg je gratis tickets, een dag vol inspiratie, kennis en tips. Altijd goed om bij te leren. En dan wil ik het ook even hebben over volgend webinar, want dat is namelijk met twee heren van Fitness Media, Steven Hogebrink en Merlin Jaspers. En we gaan het hebben over marketing, dus meer op jouw business gericht. Deze drie onderwerpen gaan we bespreken. Zo zet je marketing in om nieuwe leden te vinden en te binden. Online versus offline, bouw jouw ideale marketingmix voor lead generatie. En als laatste, vind de balans tussen veel traffic naar je landingspagina en een hoge conversie naar kwalitatieve leads. Nogmaals bedankt iedereen en dan zie ik jullie volgende keer.
Bedankt voor het luisteren. Ben je geïnspireerd geraakt? Abonneer je dan op ons kanaal en deel het met collega's en vrienden. Zo kunnen we meer fitnessprofessionals helpen.